Gemeente, wij openen vanmiddag het gebedenboek van Israël, het boek van de psalmen. En we lezen daaruit psalm 32. Psalm 32, en zoals u ziet, en zoals jij ziet, staat er in die psalm af en toe dat woordje Sela. Dat betekent dat de muziek stopt, dat het even stil wordt, zodat je de woorden op je in kunt laten werken. We gaan er samen naar luisteren. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij, van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker. Een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van de Heere horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, in de verkondiging vanmiddag staan we stil bij het laatste gedeelte, het slotgedeelte van deze psalm. Vers 8 tot en met 11. De tekst voor de prediking vanmiddag, psalm 32, vers 8 tot en met 11. Ik heb als thema boven de preek geschreven, vergeven, maar nog niet thuis. Vergeven, maar nog niet thuis. Na het amen van de verkondiging zingen we uit psalm 32 het zesde vers. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Vers 6 van psalm 32 na het amen van de verkondiging. De tekst voor de prediking vindt u in psalm 32 vers 8. We gaan samen nog één keer die woorden lezen waar de Heere zegt, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom, met bit en toom, dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u, rechtvaardige. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Thema vanmiddag vergeven, maar nog niet thuis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Psalm 32 is, zoals er boven staat, een onderwijzing van David. Je zou dat woord zelfs mogen vertalen als een meditatie. Een overdenking van David. David die onderwijst ons hier in deze psalm in de vergeving van de zonden. Hij zegt, er is geen groter geluk dan wanneer je weet dat je zonden zijn vergeven. En ik val vanavond maar, of vanmiddag met de deur in huis. Stemt u dat toe? Er is geen grotere vreugde dan te weten dat je zonden zijn vergeven. Nou, toen ik daar even over nadacht, dacht ik, ja, er is één vreugde die groter is. En dat is als de vergeven zondaar de vreugde van zijn Heere binnengaat. Dat zal een nog grotere vreugde zijn. Maar zelfs daar zingen ze nog van vergeving. Is u dat wel eens opgevallen? Als Johannes in Openbaring 7 in de hemel ziet, dan ziet hij daar die menigte die met in witte gewaden gekleed is. En dan wordt daar die vraag gesteld, wie zijn zij en van waar komen zij? En dan hoort Johannes het, hè? Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. En zo door heel dat boek Openbaring heen hoor je het zingen. De lof van het lam. Dat geslacht is. En zijn gemeente zo voor God gekocht heeft met zijn eigen bloed. Zelfs daar kunnen ze er niet over ophouden. Zalig wie vergeven is. Ja. Diegene is gevrijwaard van het oordeel van God. Paulus zegt, zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Als je uit vergeving leeft, dan begrijp je ook wat David zegt, hè? In die machtige lofzang. U bent voor mij een schuilplaats. Vers 7. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ja. Er is geen grotere vreugde dan te weten dat je vergeving van zonde ontvangen hebt van God. En toch, gemeente, na die lofzang van David staat er in Psalm 32 nog geen punt. En daar gaat het me vanmiddag om. Ik denk zo dat David die punt daar graag had gezet. Denkt u niet? U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Punt. Halleluja. Nee. Ik zei misschien dat David die punt daar wel had willen zetten, maar het is alsof de Heere in die lofzang van David inbreekt en erin komt. Niet om hem te keuren, of om die lofzang te onderbreken, maar juist om dat lied van David een verdieping te geven. Om de vreugde die David bezingt nog vaster te maken en nog meer zekerheid te geven. En ook, gemeente, om te voorkomen dat dat lied van David voortijdig smoort. Gemeente, ik hoor wel eens dat mensen zeggen, ja, weet je, je kunt niet altijd in de ruimte van het evangelie leven. He. Sommige mensen zeggen, zo genoten, zo weer toegesloten. En ik vind dat goed, ik bedoel, dat zal wel waar zijn, als u dat maar nooit aan God toeschrijft. Dat komt door ons. door onze eigen zonde, door onze eigen ongehoorzaamheid, doordat wij, denk ik ook vaak, denken dat er na vers 7 in Psalm 32 een punt staat en niet verder luisteren naar wat de Heere daarin tegen ons zegt. Want wie vergeven is, die moet niet vergeten dat er nog een levenspad voor ligt. Er komen nog meer dagen. Dagen vol van zorg. Dagen vol van verleiding. Ook in Davids leven. Hij is buiten zichzelf, hè, in deze lofzang. Hij jubelt het uit. U bent mij alles. En dan komt God in die lofzang en zegt, ja David, dat ben ik ook. Maar je bent nog niet thuis. Je bent nog niet in de hemel. Net als bij Israël, tussen de Rode Zee en het beloofde land ligt een woestijn. Gemeente, als de Heer ons vergeeft, dan doet Hij dat niet om daarna alleen nog maar lofzangen te zingen. Dat mag wel. Maar tussen de vergeving van de zonde en het moment waarop de vergeven zondaar de hemelse heerlijkheid binnengaat, daar ligt het gewone dagelijkse leven. En hoe leef je dat nu? Nou, dat gaat de Heer ons zeggen in vers 8. Wat is nu dat leven dat achter de vergeving van zonde ligt? Of misschien, ik zou liever zeggen vanmiddag, wat is nou dat leven in de vergeving van de zonde? Misschien dat u hier vanmiddag zit of dat u thuis meeluistert. En dat in uw hart de vrede van God is. Dat u het weet, mijn zonden zijn mij vergeven. Wat is dat een stille vreugde, hè? Ik hoop en bid dat de Heere die vreugde nog vaster maakt en nog dieper maakt. En weet u hoe Hij dat doet? Dat doet Hij door wat Hij zegt vanaf vers 8 en verder. Gemeente, soms dan kom je de gedachte tegen dat mensen zeggen, ja weet u, als je dat maar weet, hè, dat je zonden zijn vergeven. Nou, dat is ook waar. Als je dat maar weet. Ik kan niet begrijpen hoe mensen, kerkmensen, jaar in jaar uit onder de prediking van het evangelie zitten. Zonder die vraag opgelost te hebben. Dat de schouders omhoog gaan. Maar u weet het. En dan zeg ik u vanmiddag, weet u, maar u hebt meer nodig. Meer genade. Andere genade uit dezelfde bron. Maar God zegt, u bent nog niet thuis. U hebt meer nodig. Niet om de liefde van God vaster te maken. Niet om aan Gods oneindige barmhartigheid iets toe te voegen. Maar wel om u klaar te maken voor de hemel. De apostel Paulus schrijft tegen de Korinthe dat God ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. God maakt ons bekwaam. Weet u, als uw zonden u zijn vergeven en u bent hier nog op deze aarde, dan heeft God voor u een roeping. Misschien in uw gezin of waar dan ook. Maar het is ook om deze reden. Als wij klaar zijn om de hemel binnen te gaan, haalt Hij ons thuis. En onderweg, daarheen zegt de Heer, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Gemeente, die woorden, die laten zien hoe de Heere omgaat met zijn vergeven en aangenomen kinderen. Je kom deze tekst nog wel eens tegen op een tegeltje aan de wand. Maar dit vers heeft niks te maken met wat sommige algemene genade plegen te noemen. Nee, dit is hoe de Heere omgaat met wie vergeven is, met wie hij aangenomen heeft. Tegen hen zegt hij, ik onderwijs u en ik leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad en mijn oog is op u. En dat is dus de weg naar de hemel. Dat is een weg van onderwijzen, van leren en van raad geven of leiden. Het is ontzettend belangrijk dat we dat vanmiddag helder hebben. Wat heb ik nou nodig in het geestelijke leven nadat ik de vergeving van de zonde ontvangen heb? Wat heb ik nodig? Onderwijs, leren en geleid worden. Ik bedoel dat niet vervelend, maar je denkt misschien dat je heel wat bent. Maar als genade ons iets leert, dan is het wel dit, hè? Dat er nog veel meer is wat je niet weet. En wat je nog moet leren. En daarom zegt de Heer, ik zal u onderwijzen. Dat is het eerste wat je nodig hebt. Onderwijs. Jongelaar, je bent gezegend als je een grondige christelijke opvoeding hebt gekregen. Ik ben daar nog altijd dankbaar voor. In de gemeente waarin ik opgroeide kregen kinderen catechisatie vanaf groep 6. Dus, nou ja, toen vond ik het niet altijd even leuk. Dat is ook wel eerlijk om te zeggen. Hè? Maar dat betekent, je ging eerst door Ledenboer heen en toen door Hellebroek heen. En toen door de catechismus heen. Een paar keer. Onderwijs. En dat hoort er helemaal bij met wat de Heere zegt. Hij zegt, ik zal u onderwijzen. En toch is het ook nog weer anders. Hè? Weet u, in het geestelijke leven beginnen we allemaal van vooraf aan. Al die dingen kun je weten, hè, maar ze moeten een plek krijgen in ons hart en in ons leven, in ons denken. De Heer zegt, ik zal je onderwijzen. Waarom heb ik dat nodig dan? Nou, om te beginnen, wat hebt u weinig weet van de kracht van de zonde? Zoals Petrus, die bij hoog en bij laag beweerde dat hij met de Heer Jezus mee zou gaan, voordat hij Jezus verloochende. Wat weet ik weinig van mijn eigen zwakheid? Mijn blijvende zwakheid. Zoals Paulus daar woord aan geeft in Romeinen 7. Wat weet ik weinig van genade. En van heiligheid. Waartoe God mij heeft geroepen. Wat ken ik God nog weinig. Ondanks alles wat ik weet. Ik weet niet hoe u dat hebt. Maar ik heb soms van die dagen. Dan denk ik, Heere, ik weet niks. En dan is het zo'n troost dat de Heere zegt, ik zal u onderwijzen. Dat is dus het eerste wat de Heere doet met zijn vergeven en aangenomen kinderen. Hij gaat ze onderwijs geven. Ik heb me er vaak over verbaasd dat iemand gaat begrijpen in de korte tijd nadat hij of zij tot geloof is gekomen. Ik heb het vaak gezien om belijdeniscategorisatie, dat soms jongeren die al jaren in de gemeente zitten, hun hele leven, en dan zit er soms eentje bij die vrij radicaal tot bekering is gekomen. En zulke mensen maken soms stappen waar je over wondert. Maar ook al is het bij u misschien niet zo bijzonder. Hè? Het gaat erom, de Heer zegt, ik zal u onderwijzen. En weet u wat de Heer dan doet? Dan gebruikt hij al dat onderwijs wat je al gekregen hebt. Wat je misschien allemaal al lang wist. Maar wat je je niet eigen hebt gemaakt. Wat niet leefde. dat laat God door zijn onderwijs op zijn plek vallen. Dat je denkt, oh zo, bedoelt u dat? Ja, ik zal u onderwijzen. En de Heere gaat nog verder. Want hij zegt erachteraan, en ik zal u leren de weg die u gaan zult. Dus onderwijzen en leren. Dat is niet hetzelfde. Van het onderwijs gaat het naar de praktijk. Dat kun je ook zien in de tekst waar de Heere zegt, ik leer u de weg die u moet gaan. En de weg, dat is in de Bijbel altijd de concrete levenswandel van een christen. De dagelijkse praktijk. Er zijn heel wat kerkgangers die heel veel onderwijs ontvangen en vaak ook gezond onderwijs, maar die niks leren. Die zijn orthodox en degelijk en die kunnen discussiëren, maar ze leren nooit. Het wordt nooit innerlijk, het wordt nooit hun leven. Maar de Heere zegt, ik zal u leren. Wat mijn onderwijs betekent in de praktijk van het leven, in hele concrete situaties. Wat dat betekent voor je hart. Wat dat betekent voor je handen. Wat dat betekent voor je denken. Wat het betekent voor je mond en voor je ogen. Ik zal het u leren. Dus de Heer gaat eerst onderwijzen en dan gaat hij ons leren om dat onderwijs in praktijk te brengen. Dat deed hij bij Petrus. Ik vind dat zo'n wonderlijke geschiedenis. Hè? Als Petrus zijn meester verloochent, weet u, dan is de Heer Jezus niet ondersteboven met eerbied gezegd. Hij wist het al. Maar Petrus is ondersteboven. Petrus dacht dat hij het kon. En dacht dat hij trouw was. En dan als hij de Heer Jezus verloog, dan stort zijn hele wereld in. En gemeente, die momenten gebruikt God juist om ons te leren. Als je met jezelf omvalt, met anderen. God leert ons heel vaak op de weg waarop wij struikelen. En als je dan later stil wordt, dan leidt hij je terug naar zijn onderwijs. En dan is het alsof hij die vraag stelt, weet je het nog? Hè? Wat je nou deed en wat je zei, was dat in overeenstemming met mijn onderwijs, met wat ik je geleerd heb? Ik zei al even, Petrus heeft het zo ervaren. In Psalm 119 vind je dat ook terug. Hè? David, of de dichter van Psalm 119 zegt, in de verdrukking heb ik het meest geleerd. Dat heeft zo'n gezegende vrucht achtergelaten. Juist in de verdrukking, zegt hij, leerde God mij zijn weg. En daarom, als tegenslagen op je weg komen, dan is onze eerste reactie hè, dat je denkt, ach, we zijn uit het lood geslagen, ondersteboven. Ik hoop dat u dan nog eens terugdenkt aan deze tekst. Nee, God zegt, ik zal je leren. In het vuur van de beproeving zal blijken wat het onderwijs van de Heere waard is. Ik zal u leren. En dan nog is de Heere niet uitgesproken. Ik onderwijs. Ik zal u leren, en dan lezen wij, ik geef raad, mijn oog zal op u zijn. De oude Engelse vertaling heeft het nog wat inniger en nog wat intiemer vertaald. Ik vond het zo prachtig. De oude King James heeft, ik zal u leiden met mijn oog. Mooi, hè? Ik zal u leiden met mijn oog. Dat gaat nog verder dan onderwijzen. Dat gaat dieper dan leren. Ik hoor daarin, hè, de nabijheid van de Heere zelf, zijn aanwezigheid. Hier in dit vers zegt de Heere, God die ons vergeeft, dat Hij ons niet alleen de weg aanwijst en ons leert in die weg te wandelen, maar dat Hij er ook zelf bij is. Ik zal u leiden met mijn oog. Heel persoonlijk. Ik. Er staat niet, ik laat u onderwijzen. Of ik zal u laten leren. Nee, ik. Ik zelf. En natuurlijk gebruikt de Heere daarvoor de gemeente en de bediening van het woord. En toch heeft het mij bemoedigd toen ik dit las. Ik zelf. Het geheim van de gemeente en het geheim van de prediking gemeente is dat God werkelijk aan het woord komt. Ik zag op de aankondiging dat u op zoek bent naar een nieuwe predikant. Nou weet u, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Een dominee die het woord aan het woord laat. Misschien is dat wel de grootste uitdaging voor de kerk vandaag. Dat het woord echt aan het woord komt. En als u iets zou willen bidden voor de kerk vandaag, vraag dat dan. Bij God. Dat God door de verkondiging van het woord en door de bediening van de broeders u onderwijst en u leert en u leidt met zijn oog. Ik zal het doen, zegt de Heere. Ik las bij Spurgeon. Spurgeon zegt, God onderwijst iedere gelovige als was het zijn enigst kind. Mooi, hè? God onderwijst iedere gelovige als was het zijn enigst kind. Weet u dat? Als u de enige zou zijn, hè, die God op het oog had, om te redden van de eeuwige dood, had Christus hetzelfde moeten lijden als wanneer hij de hele wereld had willen redden. Zo persoonlijk is het. Het deed me even denken aan Paulus, hè, die ook dat persoonlijke benadrukt. Als hij zegt in Galaten 2, als hij het heeft over Christus die mij heeft lief gehad en die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gelukkig ben ik niet de enige. Maar evengoed is de belofte van de Heer heel persoonlijk. Hè? Ik zal u onderwijzen, ik zal u leren, ik zal u leiden met mijn oog. Zo teer gaat het toe. In vers 9 waarschuwt de Heer. Of misschien is het David, dat doet er ook niet zoveel toe. In vers 9 worden wij gewaarschuwd. Wees niet zo trots en eigenzinnig als een paard en een ezel. Nou, alle kinderen hebben wel eens een paard en een ezel gezien, hè? Weet je, een paard dat gaat nog wel, maar een ezel daar kun je zo goed als niks mee beginnen. Dat zijn dieren die moet je intomen. Moet je binden. David zegt, wees nou niet zo. En dat zegt hij tegen de gelovigen, tegen de kinderen van God. Wees niet als een paard. Of als een ezel. Ze zijn er in elke gemeente, paarden en ezels. Lieve kinderen van God, maar er is geen land mee te bezeilen. Psalm 32 zegt, wees het nou niet. De Heere zegt, ik zal u leiden met mijn oog. Ik vind dat zo'n prachtig beeld, hè? Leiden met mijn oog. Wat een tederheid spreekt daaruit en wat een liefde. Wat een vertrouwdheid ook, hè? Ik moest daarbij denken aan een huwelijk, hè? Soms dan zie je dat. Waarin je elkaar al zo lang kent. Dat je zo vertrouwd met elkaar geworden bent. Dat je aan één blik genoeg hebt en niks meer hoeft te zeggen. En dat je soms merkt, we zaten zonder dat we het wisten allebei aan hetzelfde te denken. En dan hoeft die een hoeft maar met de ogen een beweging te maken en de ander weet precies wat er bedoeld wordt. Je hoeft niks te zeggen, ik weet het al lang. Nou zegt de Heer, zo wil ik u leiden. Met mijn oog. Dat wil zeggen, hij is nooit ver weg. Dat betekent het ook, hè? Want als de Heer ons leidt met zijn oog vanuit het woord, dan is hij altijd nabij en dichtbij. Daarom, hè, ik vond het zo mooi, Psalm 25 past hier ook bij, hè? De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Elke keer weer, elk moment. Wat een oefening, hè? U die trouw bent, u zult mijn voet voeren uit der boze netten. Ik zal u leiden met mijn oog. In vertrouwdheid, in verbondenheid. Weet u, de apostel Paulus brengt dat in het Nieuwe Testament op noemer. Hè? Als hij zegt, als God ons vergeeft, dan neemt hij ons terstond aan tot zijn kinderen. En zo wil de Heere met zijn vergeven gelovigen omgaan als een vader met zijn kinderen. Efeze 5 vers 1 zegt, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Zo wil de Heer het. Zo wil Hij dat het in zijn gemeente en in zijn gezin gaat. Ik zal u leiden met mijn oog. Want uw kinderen lopen toch ook niet met een holster om de nek door het huis heen. En de Heer zegt, zo wil ik het in mijn gemeente ook niet. Kom daar nog even mee terug, want het is beschamend als je dat nodig hebt. Hè? Bid en toon. Het halster. Maar hier zegt de Heer, weet je, als het nodig is, zal ik het u niet besparen. Weet u, de Heere zal zijn kinderen eerder met harde hand leiden dan dat hij ze verloren laat gaan. Ik zal u leiden. En dan moet u dit bedenken, gemeente, dat is een leiding die je als mens ook niet altijd op een rij krijgt. Terwijl je geleid wordt, is het ook niet altijd lofzang en halleluja. Nee, wij geloven dat hij ons leidt. De apostel zegt in Hebreeën 12, als het om de zonde gaat in ons leven, dan moet u erop rekenen dat de Heere ons een stevige opvoeding geeft. Want heel de weg van God is daarop gericht dat wij deel krijgen aan de heiligheid van God. En daar staat het heel eerlijk, hè? Op het moment dat God ons kastijdt en bestraft. Herken je die momenten? Gods kastijding, Gods vaderlijke kastijding en Gods vaderlijke straf. Gods vaderlijke ongenoegen. Hebreeën zegt, dat is geen reden tot vreugde, maar dan staan de tranen je vaak in de ogen. Maar, zegt zij, later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Later. Dat is als Asaf later het heiligdom binnengaat. Die had dezelfde ervaring, hè? Hij zegt, Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Daar heb je het weer. Ik was een redeloos dier bij u. Daar heb je het ook weer. Maar niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij heerlijk opnemen. Ik rond langzaam af. Maar dit is de belofte die de Heere geeft bij de vergeving van de zonden. En als u nou dat ene uit zijn hand ontvangt, ontvang dan ook dit. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren. Ik zal u leiden met mijn oog. Weet u, als u dit woord vanmiddag hoort, dan hoop ik dat je in de stilte van vanmiddag zegt, Heere, neemt u mijn leven maar. Onderwijs mij. Leer mij. Leid mij. De Heere vergeeft. Niet opdat wij weer in de zonde terugvallen. Ja, ik ga dat toch maar zeggen, gemeente. Ik heb de indruk soms dat in de kerk vandaag gezegd wordt, weet je, het is heel normaal dat je een beetje aanmoddert. Dan zeggen jongelui tegen mij, en ook ouderen hoor, maar die zeggen, ja, weet je, maar we zondigen toch allemaal? En meer denk ik, ja, weet u, is dat nou naar de schriften? Zegt Johannes niet in zijn eerste brief dat de enige plek die de zonde nog mag hebben in het leven van een christen is in de schuldbelijdenis bij God. Daar mag het zijn. Maar de Heere vergeeft ons, zegt Psalm 130, zodat wij hem zouden vrezen. De zonde zouden haten. En zouden vluchten. De Heere vergeeft ons om ons vervolgens op zijn school te nemen en te onderwijzen, te leren en te leiden. Heel eenvoudig, heel concreet, heel eerbiedig, met alles wat in ons is. En zo onderwijst David ons in de zekerheid van Gods vergeving. En in de leiding van de Heere die daarop volgt. Ik hoop dat u dit woord aan uw hart drukt. En dat u zich door God laat onderwijzen. Maar het kan ook zijn dat u hier vanmiddag zat. Of dat u thuis meegeluisterd hebt. Of dat jij meegeluisterd hebt. En dat je moet zeggen, ja, weet u, ik weet het niet. Ik weet niet of mijn zonden mij vergeven zijn. Dan wil ik u vragen, zou het niet eens tijd worden om dat op te lossen, die vraag? U doet uzelf ermee tekort, u doet God ermee tekort. Als we altijd maar in die vraag blijven hangen, doorrommelen, week in, week uit. David zegt, het is zo eenvoudig, ik beleed mijn ongerechtigheid. En God vergaf. Ik beleed. En de Heere vergaf. Zo eenvoudig is het. En misschien dat er vanmiddag ook wel iemand hier zit. En meeluistert en die zegt. Weet u, dominee. Weet u. Daar heb ik nou nog nooit van wakker gelegen. Van zonde. Dat is in de christelijke gemeente misschien wel het meest aangrijpende. Als we zien dat juist dat hart van de Bijbel sommige ouderen en sommige jongeren niets zegt. En dan wil ik u die vergeving heeft ontvangen. Ik wil u vragen dat u voor die mensen bidt om de Heilige Geest die in één klap hen kan laten zien dat het alleen maar onze zonden zijn die scheiding maken tussen God en ons. Alleen de Heilige Geest kan dat in één moment in iemands hart leggen, hè? Die werkelijkheid. Ik heb een ziel en ik sta op het punt om hem te verliezen. Laten we daarom bidden en zo bewogen zijn om elkaar. Maar vergeet niet om van het onderwijs van de Heere te leven. De Heere wil het verdiepen. Ik zal u zeggen, hij wil niets liever. Hij zal u opvoeden als was u zijn enigst kind. Hij zal ons leren door zijn onderwijs, door zijn leren en door zijn raad, om hem te vrezen, tot in de kleinste dingen. Vergeet nooit dat hij heeft gezegd, ik zal u leiden met mijn oog. Laat dat uw diepste en uw enige geluk zijn. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen.